Wij waren vanmorgen even in Filippenzen hoofdstuk 2, waar samenvattend de weg besproken wordt. Namelijk de weg die de Heer Jezus ging. Die had een wat verdere oorsprong dan de onze, namelijk in de hemel zelf. En hij kwam naar de aarde en ging de weg die voor de mensheid als zodanig bestemd is. De mensheid bovendien waarvan hij het voorbeeld is, waarvoor hij de norm is en waarvan hij dan ook inderdaad niet alleen de eerstgeborene, maar ook de losser is. En zijn weg als vertegenwoordiger van heel de mensheid, zijn weg als zoon van Adam, leidde in de dood, opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods hadden, dus de duivel en al dat soort dingen meer. Uit bijvoorbeeld Hebreeën 2, waarover wij het wellicht nog hebben. Maar waar het mij om gaat is dat onder alle omstandigheden de Heere Jezus het voorbeeld is. De uitdrukking, ik ben de levende, ware weg, houdt niet alleen in dat hij de weg tot God voor ons geopend heeft, maar het houdt ook in dat hij onder alle omstandigheden onze norm, ons voorbeeld is. En daarom zouden wij hem kennen. En meer specifiek de kracht van zijn opstanding uit de dood, uiteraard, zoals geformuleerd in Filippenzen. Wat ik u wil laten zien is dat die term de weg ook inderdaad in de Bijbel zo gebruikt wordt. En het zal u misschien niet onbekend zijn dat de term de weg bij gelegenheid met hoofdletters geschreven wordt, omdat hier of daar een plaatselijke christelijke gemeente zich zo noemt. Dat is niet al te ver gezocht, want het is ontleend aan het gebruik van de term in Handelingen. Dat zal ik u laten zien. In de eerste plaats uit Handelingen 2, dus dan kunt u dat vast opzoeken in Handelingen 2. Maar het woord weg heeft er toch een wat specifieke betekenis. Voor de zekerheid heb ik het ook even nagezocht in het Grieks. Of dat in het Grieks ook opgaat. Wij denken dikwijls dat een weg hetzelfde is als een pad. Dat wil zeggen, dat is de route van A naar B. Amsterdammer Blokzeil. Maar goed. Dat is echter niet helemaal zo. We hebben niet voor niks daar ook van huis uit andere woorden voor. Als je het woord weg trouwens opzoekt met een concordantie, krijg je een groot probleem. Heb je dat al eens gemerkt? En hij ging weg van hem. Of van hem. Want weg is ook een bijwoord. Dus het wordt wat lastig. Maar dat geeft nou juist zo aardig de betekenis van de term weer. Weg, het woord weg is niet in de eerste plaats zozeer de route ergens naartoe, maar ergens vandaan. Men gaat weg. Waar naartoe? Doet er niet toe, maar men gaat weg. Daar ligt dus de nadruk op. De nadruk ligt niet op het is van A naar B of het is naar B. De nadruk ligt in dat woord weg, zeker in het Nederlands, in de eerste plaats op van A. Maar waar naartoe? Ja, dat blijft nog enigszins twijfelachtig. Dat doet er weinig toe. Bovendien, in het Nederlands merk je dat niet, want wij gebruiken het woord niet als zodanig, maar het Engelse woord weg, dat tenslotte hetzelfde is als ons woord. Het is gewoon hetzelfde. Die Y aan het eind is gewoon die letter G. Dus dat maakt weinig uit. Maar het Engelse woord way drukt nog veel meer uit. Namelijk een wijze, dat wil zeggen een manier, een methode of iets dergelijks. Dat heb je toch, hè? Which way kan betekenen welke weg moet ik hebben, maar het kan ook betekenen hoe doe je het. En dan heet het in het Nederlands ineens een wijze, een manier. En wat ik u probeer voor te houden is dat die begrippen aan elkaar verwant zijn. Weggaan lijkt wijs te zijn, omdat de woorden aan elkaar hangen. Het is wijs om weg te gaan, als u begrijpt wat ik bedoel. De goede manier van leven is dit leven achter zich te laten. That is the right way. De weg der gerechtigheid, maar dat doet er nou niet toe. Laten we het daar maar niet verder over hebben. Maar ik hoop dat het woord weg tot u doorde. Ik ben de weg, dat is weg. Ik ga heen, heet het dan. Maar het is, ik ga weg. En waar naartoe? Ja, dat heb ik ook nagevraagd nog. Heel ver in het Oude Testament. Ik weet niet of ik daar nog kom van de week. Heb ik dat nagevraagd aan Abraham. En wat ik begrepen heb is dat de Heer tot Abraham gezegd had dat hij weg moest gaan. Ga uit. Uw land en uit uw maatschap en uw vaders huis. Waar naartoe? Huh? Ja, de weg van u naar... Van Ur naar, dat zou hij dan onderweg nog wel zien. Maar het ging er eerst om, ga uit, want dat wordt uitgebreid gezegd, drievoudig. Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis, wat drie keer hetzelfde is overigens. Maar daar ligt de klemtoon op, zodat u ziet dat in de Bijbel de betekenis van die term inderdaad net zo gegeven wordt. Eerst weggaan en waar je dan terechtkomt, dat zei de Heer niet. Die zei, dat zul je wel zien. Ik breng je daar wel. En dat is de essentie. Dat men uitgaat. Buiten de legerplaats heet dat in Hebreeën 13. Maar niettemin ontleend aan nogal wat oud-testamentische symboliek. Want daar komt heel die term vandaan. Hè? Men zou uitgaan. Men zou achter zich laten. En wat daarna komt... Dat komt wel goed, zei de Heer. Maar hoe dat er precies uitziet, ja, tot in detail wordt het ons in ieder geval niet gegeven. In het algemeen wel. Dat wil zeggen, de bedoeling is dat wij deze wereld als zodanig zouden verlaten. En zoals eerder gezegd, ook al, wij komen dan terecht in het heiligdom, dat wil zeggen in het heilige der heiligen, dan wel, wij komen terecht onder of in het nieuwe verbond. Wij komen terecht in de vrijheid. Wij komen terecht in de hemel, wij komen terecht onder de heerschappij en leiding van de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar hoe dat eruit ziet, ja, dan moet je aan die hoge priester naar de ordening van Melchizedek dan maar vragen. Ik bedoel, die brengt ons daar verder, die wijdt ons daarin in enzovoort. Dat kunnen wij mensen niet, tot onze ergernis heb ik begrepen, maar het is niet anders, de Heer zal dat doen. Zie? Maar de essentie van de weg... is de raad. En dat dat zo is, dat blijkt ook inderdaad wel, want zoals het bij Israël was, zo is het in onze dagen in het zogenoemde christendom ook. Men wil altijd weer terug. Men kijkt minstens achterom, hetgeen al niet verstandig is, maar men roept om het hart, waren we nog maar bij de vleespotten van Egypte. Zich niet realiserend dat het een en al slavernij is. Maar ja, masochisme schijnt de mens ook niet vreemd te zijn. We hebben toch wat moeilijke woorden geleerd van Bos van de Week. Dus... ja. Dat kan ook worden. Nou ja, in een van de Korinthebrieven staat dat Paulus schrijft aan de Korinthiërs: jullie vinden het lekker ongeslagen en onderdrukt en uitgeperst te worden enzovoort. Dat heet masochisme, kan het ook niet helpen. Dat is wat het is, maar dat was niet de bedoeling. Het wordt ook beschouwd als een afwijking. Maar goed, laten we het er verder niet over hebben. Wat die weg betreft, wij vinden hem in Handelingen enige malen genoemd. Die probeer ik u te laten zien. In de eerste plaats in Handelingen 2, waar Petrus in zijn toespraak uitgebreid Psalm 16 citeert. En zegt dat David in Psalm 16 niet autobiografisch schrijft, zoals des dichters is, maar hij sprak over de zoon die uit zijn lijf voortkomen zal, en dus over de Heer Jezus. En David zegt van hem, Handelingen 2 vers 25, ik zag de Heer al een tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen word. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Je vraagt je af welke hoop er dan nog is als je één keer sterft, want daar gaat het over natuurlijk. En het enige denkbare, zeg ik altijd, is dat je nog eens een keer uit de dood zult opstaan, toch? Dat is toch de enige hoop die er dan nog is. Hè? Goed, dat staat hier dus ook. Mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel... En mijn ziel betekent gewoon mij, maar met de klemtoon erop. Daarom staat het dubbel, mij, mijn ziel namelijk. Gij zult mijn ziel in de hel, het dodenrijk, Hades. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige, mij namelijk, overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Ik vind het prachtig, de wegen, het staat zelfs in het meervoud. Dat is ook aardig voor degene onder ons die denken dat een taalkundig meervoud automatisch een rekenkundig meervoud is. Die denken dat als er staat eeuwen, dan zijn het er minstens twee. Hetgeen een noodlottig misverstand is. En hier ook, want als u de moeite zou nemen om dit vers op te zoeken. Ik doe het nou niet, maar als u de moeite zou nemen om Psalm 16 op te zoeken waar dit staat. In het Hebreeuws, Psalm 16, vers 11. Dan staat er niet wegen. Bovendien, er staat niet een meervoud, er staat een enkelvoud. Pad, staat er. Enkelvoud. Hier wordt het in het meervoud geciteerd. Waarom? Ja, hoe moet je zoiets noemen? Meervoud van uitgestrektheid. Er zijn nogal wat soorten meervoud. Je mag eruit kiezen. Maar het betekent zoveel al, het is een weg die de vrijheid inleidt. De grote, de belangrijke weg. En dan wordt het meervoud, dat komt vaker voor, om het nadruk te geven, om aan te duiden dat het groot is, gebruikt men dan in de taal niet het enkelvoud, maar het meervoud. Wij kennen dat in onze taal nauwelijks meer, hoe dat nog voorkomt. Maar hier ziet u het staan. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, met grote nadruk. En met minder nadruk zou het geweest zijn, gij hebt mij de weg of het pad des levens, want zo staat het in Psalm 16 vers 11, bekendgemaakt. En over die weg gaat het. En hier vindt u al twee woorden samen uit de drie van Matteüs 14. De weg, de waarheid en het leven. En hier hebt u de weg en het leven. Bovendien, als u mij vraagt, wegen des levens betekent niet zozeer de wegen of de weg naar het leven, maar het betekent de weg namelijk het leven. Die weg is het leven. De Heer kreeg leven en dus stond hij op uit de dood, logische wijze, verliet het dodenrijk, kwam op aarde, zei dacht Marie, enzovoorts, hè? Voert ten hemel. Dat is waar het over gaat. Die weg is hem bekendgemaakt, die weg was hem bekendgemaakt bovendien, want dit worden geacht woorden te zijn, niet van de Heer na zijn opstanding of in het dodenrijk, maar reeds daarvoor. Het was hem beloofd, toch? Het gaat over de vreugde die hem voorgesteld was, Hebreeën 12, waardoor hij inderdaad zijn bediening hier op aarde volvoerd heeft, zijn kruis heeft gedragen, de schande veracht enzovoorts. Want dat is de weg des levens. De weg ten leven kan ook, maar dat is de levende weg. Dat geeft leven. En voor ons geldt niks anders. Wij zouden niet zien op welke omstandigheid dan ook. Ik weet dat het makkelijk zeggen is. Gelukkig maar, anders kon ik het niet zeggen. Ik moet er ook niet te lang over nadenken, want dan kan ik het ook niet meer zeggen. Maar het betekent gewoon, wij zouden niet zien op welke omstandigheid dan ook, maar wij zouden zien op de vreugde die ook ons is voorgesteld. Logischerwijze. Wat ook dit leven brengt. Hij is nabij. En hij brengt ons naar dit beloofde land. Wat voor wijze dan ook. Wat voor wijze dan ook. Hoe die weg er ook uitziet, het is de weg des levens. Die weg was aan de Heer bekendgemaakt en dus staat er, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Precies, door uw aanwezigheid zeg ik altijd, want dat is wat aangezicht onder andere betekent. Maar hier zijn er dus woorden van de Heer Jezus op voorhand vastgelegd in het Oude Testament, waarin hij spreekt over de weg. De levende weg. als het te moeilijk is, de weg ten leven, vooruit. Maar zo wordt hierna in Handelingen dezelfde uitdrukking gebruikt, steeds nadrukkelijker, moet ik u zeggen. En u begrijpt natuurlijk dat het woord weg vaker voorkomt dan ik u nou noem. Want ja, men gaat ook wel eens een weg inderdaad van A naar B. Dan krijg je het woord dus in een wat lagere toepassing logischer wijze. Maar wat ik wil laten zien is dat wel degelijk heel de prediking van het evangelie in onze dagen, al wat ermee samenhangt met betrekking tot het werk God, samenvattend wordt aangeduid met dit ene woord weg. Een ander woord is eruit. Maar zo staat het niet in de Bijbel, hè? En toch, dat is het wel, eruit. Weg van hier, op aanwijzingen van het woord van God, opdat men inderdaad ergens anders terecht zou komen. Als men hecht aan dit oude leven als zodanig, als men zich daarop richt, dan leeft men eigenlijk helemaal niet. Dan is men gewoon bezig te sterven. Want de mens is een stervende ziel. Ik ben al aan het doorbladeren naar Handelingen hoofdstuk 9. Waar je de uitdrukking in die specifieke betekenis vindt. Waar eerder even ons Saulus wordt voorgesteld ter gelegenheid van de dood van Stefanus. En daarna gaat het verhaal van Saulus verder in Handelingen 9 vers 1 als er staat. En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren ging tot de hoge priester naar de ordening van Aaron, voor zover dat nog kon. Dat kon eigenlijk niet, want de ordening van Aaron werd beëindigd door de beëindiging van de wet, en dat was door de dood van de Heer Jezus. Maar vooruit, men hield het in stand. En dus hij ging tot de hoge priester, die geacht werd de hoogste baas te zijn van de Joden. En hij begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat zo hij enige die van die weg waren, vond hij dezelfde, zowel mannen als vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem. Degene die van die weg waren. Degene die volgelingen, discipelen, waren van de Heer Jezus. Maar ze worden genoemd als degene die van die weg waren. Zijn wij van die weg? Kennen wij die weg? Ja, je moet hem eerst kennen om te kunnen zeggen, ik ben van die weg. En zo bedoel ik de vraag ook te stellen. Niet maar, bent u een gelovige, gelooft u in de Heer Jezus Christus, maar bent u van die weg? Bent u ooit op weg gegaan? Is de Heer in uw leven gekomen en leeft u gewoon zo verder? En hebt u daarna klachten over dat de Heer zich toch niet zoveel mee schijnt te bemoeien? Ondanks uw aanhoudend gebed? Of bent u echt de weg opgegaan? Dat bedoel ik te vragen. Weg van hier. Ogen gericht op een ander doel. Op hogere dingen. Over die weg gaat het. En die worden vervolgd in de Bijbel en in de nabijbelse geschiedenis. En ze worden vervolgd omdat ze inderdaad zich onttrokken hebben aan de wereld als zodanig. Dat zegt de Bijbel, hè? In Galaten bijvoorbeeld, schiepen ze gewoon geen handen te binnen. In Galaten bijvoorbeeld zegt de apostel Paulus, degene die zo nodig onder de wet wil, hij gebruikt andere termen, maar dit is wat hij zegt. Degene die zo nodig onder de wet willen leven, doen dat om wegens het kruis van Christus niet vervolgd te worden. Want als men werkelijk deel heeft aan het kruis van onze Heer Jezus Christus, werkelijk deel heeft aan zijn dood, dan is men der wereld, der zonde en der wet gestorven, dan hoort men ergens anders bij. Niet bij dat koninkrijk van de duisternis en de macht der duisternis en de vorst der duisternis. Dat is de God van deze wereld, immers. De God deze eeuw, of hoe je hem maar genoemd mag worden. Maar dan hoort men bij dat koninkrijk van het licht. Dat is een heel ander ding. En de wereld staat dat niet toe. En dus worden degenen die van de weg zijn vervolgd. En Paulus was een ijveraar voor de wet, voor religie, enzovoorts. In deze oude wereld en binnen het Jodendom in het bijzonder, uiteraard. En dus vervolgde hij degene die weggegaan waren. Ik zeg het allemaal populair. Die er zich aan onttrokken. Maar als goed is, wij zijn van die weg. En eventueel, wij worden vervolgd. Het is dat wij leven in een zogenaamd tolerante maatschappij. Die vinden alles wel best. Die laten het maar gebeuren. En dat is voor ons een voordeel. Al moet gezegd worden dat tolerantie is een deugd. Maar als u het mij vraagt, is het een eufemisme in de praktijk voor onverschilligheid. En dat is bepaald geen deugd. Hè? Dus ik heb er wat ambivalente gevoelens. Dat is ook een moeilijk woord, maar die valt niet in het vocabulaire van broeder Bos. Laat maar zitten. Het is meer algemeen, zal ik maar zeggen. Goed. Degene die van die weg waren. Daarna moeten we verder bladeren tot hoofdstuk 13, waar we de uitdrukking weer zo gebruikt vinden. In hoofdstuk 13 van Handelingen. Waar sprake is van een zeer spiritueel man, want zo zou men die figuur in onze dagen noemen. Spiritualiteit. Hij was spiritueel, daarom heette hij ook Elimas. En dat wordt vertaald met tovenaar. Dus dat is zeer spiritueel. Dat was één tovenaar. Dat is vers 8 van Handelingen 13. Paulus net op zendingsreis. Eerst naar Cyprus, want ik kwam Barnabas vandaan om nogal wat redenen die ik u nu moet onthouden. Maar vooruit. En er staat er maar Elimas de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, vertaald dus. Wederstond hen zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. En u weet, die stadhouder heette Paulus, hè? Sergius Paulus. Saulus nam daarna vanaf Cyprus die naam over. Maar goed, doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, hier vind je dat voor het eerst, vervuld met de Heilige Geest en de ogen op hem houdende, sterk op hem ziende, heet het op een andere plaats. Hè? Ja, zei, o gij kind des duivels, dan weet u waar spiritualiteit vandaan komt, o gij kind des duivels, vol van alle bedrog, want duivel betekent, dat hij de dingen door elkaar husselt. Want dia betekent door of doorheen. En bolos heeft van doen met de bal. Met werpen. Hè? Hij is het doorheenwerper. En dus bedrog. O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid. Vijand van alle gerechtigheid. Zult gij niet ophouden te verkeren. Dat wil zeggen te verdraaien. Er een keer in te brengen, draaien, krom maken. Zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren. Hoeveel wegen des Heren zijn er? Nou, het is er maar één hoor, ja precies. Hè? Maar het heeft vele aspecten natuurlijk. Maar die wegen worden verdraaid. Dat is wat de duivel doet, dat is wat spiritualiteit doet. Vroeger heette dat trouwens gewoon spiritisme. Daarna kwam het in een kwaad daglicht te staan, spiritisme, en toen heeft men alsnog de term spiritualisme uitgevonden. Het klinkt ook veel mooier, iets zachter, en het is weer wat nieuws, dus ja, het duurt weer lang voor we erachter komen wat eronder verstaan wordt. En dan is het alweer te laat, en dat is ook de bedoeling, maar daarom zeg ik het u maar even. Goed, men verkeert de rechte wegen des Heren. En nu zie, de hand des Heren is tegen u en gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonden aan viel op hen donkerheid en duisternis. En dat maakte Elimas tot een uitbeelding van de wereld in het algemeen, de mensheid in het algemeen, in onze tegenwoordige bedeling en het Joodse volk in het bijzonder. Ja, in Duitsland mag je dat misschien of goed, laat maar zitten. Ik denk altijd, ja, kan je dat nou maken of niet? Maar ja, je moet het toch gewoon vertellen hoe dat zit. Want het gaat hier om de heerschappij van Satan. En dat leidt tot blindheid gewoon. Hij is de vorst der duisternis. Hij brengt je in verwarring. Je komt allerlei interessante zaken tegen, maar je weet de samenhang niet. En hoe meer je tegenkomt, hoe groter de verwarring. Hoe meer je leert, hoe meer je dwaalt. Dat is het eigenlijk, hè. En er staat voor een tijd, want het slaat uiteindelijk, profetisch slaat dat gewoon op heel onze bedeling, waarin de Heer zich als het licht de wereld heeft teruggetrokken, de wereld in duisternis heeft nagelaten, zoals reeds enige malen gezegd. Dus daar hoef ik verder niet zoveel meer aan toe te voegen. Terstond van stonde aan viel op hen donkerheid en duisternis, en rondomgaande zocht hij iemand die hem met de hand mocht leiden. En dat is de beschrijving van de mensheid. Men is op zoek naar iemand die de leiding neemt. Men zoekt de grote denkers der mensheid, zeg ik altijd. Want die moeten de mens dan verlichten, enzovoort. En waar komt men dan terecht? Nog steeds nergens. In de buitenste duisternis namelijk. Toch? En dat is wat uitgedrukt wordt. Want al deze geschiedenissen, niet alleen in het Oude Testament, maar ook in de evangeliën en zeker ook in Handelingen, al die geschiedenissen hebben een profetische betekenis. En hier dus ook. Men verkeert de rechte wegen des Heren, waar komt men dan terecht? In duisternis. We hebben erover gedacht om in plaats van het licht is aan, dat we met de BBC-combo spelen en zingen aan het begin van het programma in de tent, ook nog een lied te maken, het licht gaat uit. Want ja, dat is ook wat er gebeurt, hè. Terwijl het ene licht aangaat, gaat het andere uit. Goed. Maar het gaat om wat Paulus hier zegt, hè. De rechte wegen, of weg, de rechte wegen des Heren. Want dat is wat Paulus, en in dit geval ook Barnabas, predikte. Daarna sla ik onder hoofdstuk 14, waar wij terechtkomen in vers 16. En daar vinden wij een contrast. Want daar staat in vers 15. Zij zeiden Barnabas en Paulus. Ze predikten het evangelie, deden wonderen. En daarna werden ze beschouwd als een soort goden of op zijn minst halfgoden enzovoorts. En toen zeiden Paulus en Barnabas, vers 15, mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook maar mensen, I am only human. Komt die vanavond nog voorbij? Ja, dat lied komt vanavond nog voorbij, hè? I am only human. Ik ben maar een mens. Ja, ja, tot vanavond, ja. Heeft er niks mee te maken, maar er wacht u nog wat. Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij en verkondigen u lieden dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren, want ze werden als goden, dan wel afgoden dus, beschouwd. Maar wij verkondigen dat gij u zoudt van deze ledige, lege, verrekt interessant, maar gaat u verder, weet u wel, lege dingen. Dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God, tot God die leven is. Die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelfde is. En ik kan nooit nalaten te zeggen, hieruit ziet u dat de wereld dus hol is. Ik kan het nooit nalaten, dan staat het toch. De hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelfde is. Welke in de verledene tijden, God, welke in de verledene tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen. Dat wil zeggen, in hun wijze van doen. Hun wijzen. U weet wel, slanswijs, slanseer. En slanswijs, dat is de wijsheid van een land, maar daarmee ook de manier, de wijze van leven. Dat heet inderdaad way of living. Dat wil zeggen, een weg. Zie je? Voor mijn part een wandel. En hier staat, God heeft de heidenen laten wandelen in hun wegen. Hoewel de apostel meteen de uitdrukking relativeert, dus doet ook maar meteen, want er staat meteen, hoewel hij nochtans, mijn juffrouw Nederlands rekent dat fout hoor, want hoewel is hetzelfde als nochtans, dus het is twee keer hetzelfde woord, dat mag niet. Hè? Maar let op de sterke tegenstelling, hoewel hij, niettemin, nochtans, zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, want God heeft wel degelijk van zichzelf getuigd. Hij deed namelijk God van de hemel ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijs en vrolijkheid enzovoort. Sluit aan bij Romeinen 1, waar staat dat de mens God kan kennen, als hij zou willen, dat hij God kan kennen uit de schepping. Zie. Maar niettemin, verhoudingsgewijs, heeft God in verledene tijden, elders heet dat de tijden der onwetendheid, in Handelingen 17 geloof ik, God heeft de heidenen laten wandelen in hun wegen, hij heeft er niet al te veel aan gedaan. Later anders geworden, want sinds de opstanding van Christus en sinds die vers en levende weg ingewijd is, om zo te zeggen, zegt Paulus, wordt het evangelie aan alle mensen alom gepredikt. Dat was voorheen niet zo, maar sindsdien wel, en het is ongeveer bijna 2000 jaar al zo. Hè? God heeft zich niet onbetuigd gelaten. Maar mensen, de heidenen, de volkeren, wandelden in hun wegen. Hun eigen wegen, met andere woorden, wij worden geacht te wandelen niet in onze wegen of weg, maar in die van de Heer. Die moet je dan dus eerst kennen. De levende weg, de ware weg, sterker, de waarheid, uiteraard. En waarheid is niet wat wij uitvinden, waarheid is wat ons van, of door de waarachtige God wordt geopenbaard. Wij vinden het niet uit, wij zouden er naar luisteren. Ik zeg ook altijd, maar dat weet u langzamerhand. Natuurlijk mag je tegen God spreken. Maar de bedoeling is dat wij primair naar hem luisteren. Dan heb je ook niet zoveel meer tegen hem te zeggen, behalve dan dat er alle reden is om hem te danken. Nou goed, dat het Bijbels is, ik hoop dat u dat beseft. Daarna komen wij terecht in Handelingen hoofdstuk 16. Waar wij opnieuw tegen enig spiritualisme aanlopen, dan wel spiritisme, dan wel toverij of wat het maar was. Er was een dame, die had een waarzeggende geest, heet dat. Ja, staan in vers 16. Een zekere dienstmaagd hebbende, want natuurlijk is het een slavin, hebbende een waarzeggende geest. In werkelijkheid, dat woord waarzeggend staat er niet, er staat het woord python. Een pythonische geest. En een python is een slang. Maar in de vertaling verdwijnt dat. Dus ik zeg het er u maar bij. De slang. En dan weet je waar het over gaat. Die ontmoette ons, zegt de schrijf Lucas, welke haar heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde, die vrouw, volgde Paulus en ons achterna op straat dus en riep, zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods, namelijk van de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Deze zijn dienstknechten van God, zij verkondigen de weg der zaligheid. Ik vind het altijd enigszins vermakelijk dat er over het vers zoveel discussie bestaat. Want men vraagt zich af wat die vrouw dan eigenlijk verkeerd zegt. En wat dan de reden is waarom ze zo nodig bestraft moet worden. Hè? En ik geloof dat men heeft uitgevonden dat het woordje de er niet staat. Maar ik kan die dingen nooit onthouden. Ik geloof dat men heeft uitgevonden dat het woordje de er niet staat. En dat het dus staat die ons weg der zaligheid verkondigen. Maar ik vind hem nogal mank, die verklaring. Omdat het kan wel zo wezen, maar het probleem is dat wij dan in het Nederlands automatisch het onbepaald, ons specifieke westerse onbepaald lidwoord invoegen. En dan staat er dus die ons een weg der zaligheid verkondigen. En dan was het een leugen, want er is maar één weg der zaligheid. Maar hoe je daar zo bij komt, ik heb het altijd veel te ver gezocht gevonden. Die vrouw zei gewoon hoe het was. Het is veel geraffineerder namelijk. Ik bedoel, als de duivel iets moet van een Rooms-Katholiek, dan doet hij zich toch voor als Rooms-Katholiek. Als het een beetje wil, geeft hij zich uit voor Maria. Nou ja, als die figuur kan verschijnen in de gedaante van een slang, dan moet hij zich ook toch kunnen bedienen van de gedaante van een mens, van een vrouw. Daar had hij trouwens toch al voorkeur voor. Heb ik gelezen in de brief aan Timotheus. Dan ben ik daar weer af. Maar zo zit dat toch. Ja, maar kijk, als hij iets wil van een evangelisch christen, doet hij zich toch voor als een evangelisch christen. En dan begint hij eerst mee te praten. Maar daarna. Eerst eentje meepraten, meelopen en dan proberen de weg te verkeren. Zo gaat het altijd. Zeer geraffineerd. En ik heb van iemand geleerd, ik weet niet meer wie het was, die zei ja, een goede leugen moet altijd een kern van waarheid hebben. Want bij de waarheid aansluiten, maar daarna draait het om. En dat is wat hier gebeurt. Deze vrouw stelt zich boven deze mannen. Deze python, die slang, zal ik maar zeggen, stelt zich boven deze apostelen en zegt, deze twee mannen, daar moet je naar luisteren. Want die python, die duivel, dan wel zijn personeel, ze nemen de macht over, hoor. Ze heten niet voor niks machten, hè? Boze geesten, enzovoorts. En dat is wat er fout gaat dus. Hè? Maar inderdaad, de apostelen verkondigen de weg der zaligheid. En ik zeg weer wat ik er straks ook zei. Weg der zaligheid betekent niet maar weg naar de zaligheid, maar het betekent, het is de zaligheid. De weg, namelijk de zaligheid. De weg is Christus, hij is de zaligheid, dan wel de zaligmaker. Wat zei je, was het Simeon? Ik geloof het wel, die zei, want mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd. Maar wat hij aanschouwde was een baby. Maar het was wel de zaligmaker. Maakte hem geen verschil. En daar gaat het maar om. Wat Paulus predikte, dat weten we allemaal. Hij predikte Christus. De weg. De zaligheid. De weg der zaligheid, zo u wilt. En zo staat de uitdrukking hier. Want zo heet het. Nou goed, zij deed dat. Die vrouw deed dat vele dagen lang. En daarna was Paulus het zat. En zei, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. Hij sprak niet eens de vrouw aan, maar regelrecht die pythonische geest, de waarzeggende geest. En voor de naam van de Heer Jezus willen ze nog wel eens op de loop gaan. Goed, meer wil ik daar niet over zeggen. Toen kreeg je natuurlijk een probleem, want dit was een economische kwestie. Hè? Die vrouw bracht geld in het laadje en daar gaat het allemaal maar om. Het gaat allemaal om de poen, altijd. Het gaat altijd om de centen. Nee, het gaat om de macht, maar de macht gaat via het geld. Dus het gaat altijd om het geld. Dat is het hele verhaal. Hè? Goed, dat is tot in onze dagen nog zo. Men wil er beter van worden. Maar vooruit. Ik laat het liggen, want ik lees u nog hoofdstuk 18... Handelingen 18. Waar wij terecht zijn inmiddels in de volgende zendingsreis van Paulus. In Efeze, waar Paulus maar heel kort is. En daarna wordt ons trouwens heel kort beschreven dat hij Efeze verlaat, naar Jeruzalem gaat. Maar als de gesmeerde bliksem komt hij weer terug in Efeze. En blijft daar vervolgens enige jaren. Maar hij komt eerst in Efeze en verdwijnt dan weer. En dan gaat het verhaal in Efeze even verder. Nou is Paulus weer vertrokken. Laat daar gelovigen achter. En dan staat er in vers 24. En een zeker Jood, met name Apollos, van geboorte een Alexandriër. Dat vraag je je meteen af, namelijk hoe kan een Jood nou Apollos heten? Maar ja, dat is van Griekse afkomst. vanuit de Griekse cultuur, meer zal ik er ook niet over zeggen. En dan staat er, hij was een welsprekend man, hij kon het mooi zeggen, heet dat, hè? Hij kwam te Efeze en hij was machtig in de schriften. In gewoon Nederlands, iets versimpeld, hij kende de schriften, hij wist ermee om te gaan. Dat is heel wat. En dan staat er, deze was in de weg des Heren onderwezen. Mooi, hè? Waarin was hij onderwezen? In Christus. In de zaligmaker, in de zaligheid, in het leven. Dus, want dat zijn zo die synoniemen die we zo onderweg dan toch oppikken. Hij was in de weg des Heren onderwezen en vurig zijnde van geest, enthousiaste man, prototype van een evangelist, denk ik ook altijd, hè. Vurig zijnde van geest, dat is, ja. Hij sprak en leerde naastiglijk de zaken des Heren. Dat is heel mooi, maar er staat achter, wetende alleenlijk de doop van Johannes. Dan was hij onderwezen in de weg, maar een stukje. Goed onderwezen in de weg, maar hij kende de hele weg niet. En dan staat er, en deze begon vrijmoediglijk te spreken in de synagoge, in Efeze, en als hem Aquila, in de Achterhoek heet hij dan gewoon Arend, hè? Aquila, als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich, zij riepen hem terzijde, waarschijnlijk nodigden zij hem uit op de thee, en zij legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. Ja. Dus sinds 200 jaar, namelijk de Franse tijd, kennen wij dit woord niet meer. En hebben we het vervangen door gedetailleerder. En we weten niet eens hoe je het moet schrijven. Gedetailleerder. Met meer detail. Hoe zeg je dat? Bescheidenlijker. Met meer onderscheid. Wat nauwkeuriger, ik vind het allemaal zwakke woorden, bescheidenlijker vind ik uiteindelijk nog het beste. De verschillende aspecten van die weg, als een weg tenminste aspecten heeft. Hè? Zij legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. Waar het over gaat, staat er niet bij, maar het lijkt ons toch wel tamelijk duidelijk. Het is één ding te weten dat de weg naar zaligheid, zei ik, leidt via de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar het is een ander ding om te weten hoe die weg nou verder gaat. Want die houdt daar niet op. En zeker gaat het ook niet over onze weg, tot zaligheid eventueel, maar het gaat over de weg des Heren in vers 25 en in vers 26 om de weg Gods. Namelijk welke weg God gaat, welke weg de Heer gaat en wat hij doet. En dat is makkelijk genoeg om dat nu aan te vullen. Mede omdat het een en ander zich afspeelt in Efeze, zodat we meteen ook, of we nou willen of niet, enige kortsluiting hebben met de brief die aan de gelovigen te Efeze geschreven is. Namelijk wat uiteengezet wordt, is maar niet dat een mens door dood en opstanding van de Heer Jezus wordt wedergeboren. Maar ook, en dan komt het vervolg erop, dat hij niet alleen met Christus wordt opgewekt, maar ook met Christus gezet wordt in de hemel. En dat het vervolg van deze weg zich afspeelt dus in de hemelse dingen. Want het woord gewesten, dat vind ik misleidend, staat nergens, dus dat vergeet ik maar gewoon. In de hemel, dan wel in de hemelse dingen. Kijk, een aardige vind ik altijd dat officieel, ik bedoel het is algemeen bekend, dat in de Romeinenbrief het evangelie uiteengezet wordt. Dat wil zeggen niet verkondigd, maar verklaard. Maar het verhaal gaat niet verder dan de opstanding van Christus en onze opstanding met hem. Wij zijn met hem, Romeinen 6, wij zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. En daarmee verlost van de zonde enzovoort. En inderdaad staan wij dus in de vrijheid, niet meer onder de wet en dat soort dingen meer. Maar wat je in de Romeinenbrief mist, is de hemelse positie van de gelovigen. Iemand zei, ja, dat komt door de Paulus dat toen nog niet wist. Ja. Omdat hij er niet over schrijft, weet hij het ineens niet. Nee, natuurlijk weet hij daar wel van. Maar het komt in die uiteenzetting niet voor. Daar, dat is ook redelijk goed te verklaren. Omdat in het algemeen, dat wil zeggen met betrekking tot de gelovigen uit voorgaande bedelingen en de gelovigen hierna, na de wederkomst van Christus, geldt dat zij op grond van geloof deel hebben aan de doodbegrafenis en opstanding van de Heer Jezus Christus. Waar zijn ze dan op aarde en uiteindelijk op een nieuwe aarde? Dat is het basisverhaal. Maar het bijzondere is nou juist dat God een specifieke weg gaat. En die specifieke weg is de route die hij bewandelt in deze tegenwoordige bedeling. Een omweg noem ik het, sinds Genesis, hoeveel en 20 is dat ook alweer? Sinds die ladder van, God gaat een omweg. Dat wil zeggen, volgt een andere route dan de meest gebruikelijke. Dat doen wijzen in de Bijbel trouwens wel meer. Want het is zo weer kerstfeest. U weet toch, die wijzen uit het oosten? Ze gingen terug naar huis, maar langs een andere weg. Precies. Nou, dat is ongeveer het verhaal. Ik bedoel, dat is ook een illustratie. Langs een andere route. Je vindt het later nog een keer, in hetzelfde hoofdstuk is geloof ik nog, was het Matthäus, vind je hetzelfde verhaal nog een keer, want er komt Jozef en Maria en het kinderke Jezus komen terug om zich te vestigen in Bethlehem en toen droomde Jozef, want Jozef van dromen altijd in de Bijbel, zo hoort dat, om wat voor reden dan ook, maar hij droomde en toen verscheen hem een engel in een droom, zoals te doen gebruikelijk, en die zei nee, niet naar Bethlehem, maar naar... Niet naar Judea, maar naar Galilea. En Galilea is een omweg. He? En toen de Heer zelf kwam, in deze wereld kwam hij in de eerste plaats voor het Joodse volk. Hij was een Jood, hij was de zoon van David, maar hij gaat toch een omweg. Want toen hij eenmaal de Messias was, trok hij zich van Jeruzalem en Judea en het Joodse volk terug. En volgde een andere route. Een andere weg. Dat is waar het over gaat. Hier ook. En ik denk dat Apollos, op grond van de Efezebrief dus, ook onder andere, en op grond van het verschil tussen de Romeinenbrief en bijvoorbeeld het vervolg erop, namelijk de Efezebrief, ik denk dat Aquila en Priscilla aan Apollos hebben uiteengezet wat er in die brief aan Efeze staat, namelijk Efeze is het vervolg op Romeinen. Efeze begint gewoon, niet eindig, maar begint met te zeggen dat gelovigen met Christus zijn levend gemaakt, neemt daar het raad op en zegt, ja, hij heeft u mede levend gemaakt, maar hij heeft u ook mede gezet in de hemel. Hij heeft u een hemelse positie gegeven. Daar gaat de route verder. En dus lees je in de volgende brief, in Filippenzen, onze wandel, dat is toch weg, onze wandel is in de hemel. Zo loopt die route. En dat is het hele punt, dat is het dilemma tot in onze dagen. Veel christenen denken dat ze een bediening hebben aan en in de wereld, dat de Heer hen daar plaatst, de Heer heeft mij toch hier gezet. Dan denk ik altijd, als ze niet tot geloof waren gekomen, stonden ze daar ook. Wat voor verschil maakt dat? Hoezo heeft de Heer hen daar gezet? Dat is niet zomaar op voetstoot zo. Integendeel, de Heer heeft ons geroepen uit. En niet alleen maar daarnaast op horizontaal niveau, al is de kerkgeschiedenis tamelijk ruim met verhalen over gelovigen die op horizontaal niveau eruit gingen. Zij vestigden zich ergens op een landgoed met een hek eromheen. Of zij vestigden zich over zee in wat later de Verenigde Staten van Noord-Amerika werd, want zo is dat ontstaan, hoe dan ook. Zij vestigden zich ergens in een niemandsland, zo van wij horen er niet bij, wij zonderen ons af. Maar dat is horizontaal. De bedoeling is een afzondering verticaal. We hebben een hemelse wandel, enzovoort. En als u het mij vraagt, waarvoor vriendelijk dank overigens, als u het mij vraagt, Aquila en Priscilla hebben dit uitgelegd aan Apollos. Een wedergeboren mens hoort niet thuis in Efeze. Een wedergeboren mens hoort thuis in de hemel. En aan de gelovigen te Efeze, Efeze 1 wordt gezegd, dat men deel heeft aan Christus. En daar staat die tekst, dat God zijn Vader van onze Heer Jezus Christus u geeft, die geest der wijsheid en der kennis van hem, opdat gij zult weten, hè, de hoop van zijn roeping. En opdat gij zult weten de rijkdom van zijn erfenis. En opdat gij zult kennen de uitnemende grootheid zijner kracht, die werkt aan ons die geloven. Welke kracht? Die kracht waarmee God Christus uit de dood heeft opgewekt en gezet in de hemel. Staat er, letterlijk. Ik citeerde het letterlijk. Die kracht werkt aan ons. De route loopt niet horizontaal verder. De route is verticaal. Wij verwachten wellicht, hopelijk verwachten wij dat, de opneming van de gemeente. Maar het zou onze ogen niet moeten fluiten voor het feit dat wij al lang een hemelse positie innemen. Dat onze lichamen ook veranderd zullen worden onder het motto Beam me up, Scotty. Maar goed, dat onze. Dat denk ik elke keer als ik hier in de lift stap. Beam me up, Scotty. Maar goed. Maar dat onze lichamen veranderd zouden worden, ja, dat vinden wij heel belangrijk. Maar vanuit Gods standpunt is dat zeer ondergeschikt. En bovendien het logisch gevolg van het feit dat wij allang hemelburgers zijn. Dat heet de toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam, enzovoorts. Dat is de weg Gods, en dat is ook de essentie ervan. In het algemeen geldt, de weg Gods gaat dwars door de dood heen. Naar eeuwig leven, naar een wereld die niet aan de vergankelijkheid is onderworpen enzovoorts, maar specifiek in onze dagen waarin deze dingen aangeduid worden met die ene term, de weg, gaat het om een bijzondere route die de Heer volgt met de eerstelingen van die nieuwe schepping en van dat nieuwe verband. Een hemelse roeping en erfenis, hetgeen dus uitgelegd wordt aan Apollos. Nou goed, dan laat ik het maar bij, Handelingen 18 was dat, vers 25 en 26. Daarna vinden wij op dezelfde bladzijde in mijn Bijbel dat er ook in Efeze, want dan is Paulus inmiddels in Efeze en blijft daar ook enige tijd, waarin hij, vers 8, hun aanraadde de zaken van het Koninkrijk Gods. En dan staat er in vers 9, maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, dat wil zeggen, niet wilden horen, ongehoorzaam, niet wilden horen, kwaadsprekende van de weg voor de menigte. En de vertalers zijn bang dat we de term nu nog niet kennen en hebben dus ingevuld de weg des Heren. Het staat er niet eens bij, het wordt al beschouwd als een idiomatische term. De weg, en dan moet je weten waar het over gaat. Zij spraken kwaad over de weg voor de menigte. Dat wil zeggen voor alle mensen, zowel voor Jood als heiden. Maar daar zit altijd het probleem, want u weet, als het voor de heidenen is, willen de Joden het niet meer. Op al die zendingsreizen van Paulus kom je dat tegen en dan wordt de weg belasterd dan wel verkeerd. Het resultaat is dat hij van hen week staat er, hij scheidde de gelovigen af, de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekere tyrannus. Dus typologie ook natuurlijk, want de school van tyrannus is een school van een alleenheerser, want dat is wat tyrannus betekent. Wij kennen het alleen in een negatieve toepassing, maar dat is het van nature niet. Tyrannus is gewoon een alleenheerser. En wij kennen maar één die heerst, want deze tyrannus is natuurlijk gewoon een beeld van Christus als hoofd van de gemeente. Die heeft het voor het zeggen en naar hem zou men horen. God. En dat 2 jaren lang, want de aardigheid is natuurlijk dat die 2 jaren een uitbeelding zijn opnieuw van die verborgenheid en van die omweg. Net zo goed als de 20 jaren van Jacob bij oom Laban. Dat was na die ladder, weet u nog? De omweg. U weet nog hoe dat was? Ik weet niet of ik er nog op terecht kom, dus zeg het nu maar even. Jacob moest vluchten voor Esau. Kwam bij Bethel, maar het heette niet Bethel, het heette Lus. En Lus betekent Lus. Alleen schrijven wij het dan met een S. Weet je veel waarom? Een omweg. En dat was het ook, want hij verdween naar oom Laban. En de Heer zei tegen hem, op die plaats waar die Lus begon, zei de Heer tegen hem, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding van die Lus. Nee, ik gooi wat bijbelteksten door elkaar, dat mag toch wel. Zoals de Heer tot zijn discipelen zei, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding der eeuw. Zo zei de Heer tegen Jacob, ik ben met u waar gij ook gaat en ik zal u zegenen, enzovoort. En na 20 jaar kwam hij weer om. De 20 jaren van die Lus, van die omweg, zijn gewoon een uitbeelding van de 2000 jaren van de verborgenheid van het koninkrijk. Populair gezegd, van Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Dat was niet al te nauwkeurig, dat weet ik, maar het moet maar even volstaan voor de gelegenheid. Dat is die weg. En wat u hier ook vindt is, Paulus scheidde die discipelen af. Ze gingen uit buiten de legerplaats. In dit geval was dat de synagoge. Uit vers 8. Hij zonderde ze af. En ze kwamen in de school van ene tyrannus. Maar die school van ene tyrannus is gewoon de uitbeelding van de gemeente in haar hemelse positie onder de leiding van maar één, namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het hoofd van de gemeente. De opperste herder wordt hij ook genoemd in de Hebreeënbrief. Goed, daar laten we het dan weer bij om even om te slaan naar vers 23. Ik lees alleen maar het ene vers zonder enig verband. Er staat, maar op diezelfde tijd, Handelingen 19 vers 23... Op diezelfde tijd ontstond er geen kleine beroerte. Ik vind het een hele mooie. Geen kleine, dan was het een grote. Hè? Er ontstond geen kleine beroerte, een oproer. Want de duivel was weer aan het roeren. Het dooreenwerpen, dat is hetzelfde als roeren, toch? Bij gelegenheid. Ontstond er geen kleine beroerte. Vanwege, dat woord ervoor vind ik heel mooi, vanwege... Vanwege de weg. En ook hier staat er niet achter des heren, en hebben de vertalers het dus maar ingevuld, omdat ze bang zijn dat wij het niet begrijpen. Het was geen kleine beroerte vanwege de weg. Het hele punt is, er komen mensen tot geloof en onttrekken zich ineens aan heel de sociale controle, aan de gemeenschap, aan de maatschappij, aan de traditie, aan de way of living, de wijze van leven, enzovoorts. Dat wekt beroering. Zo is dat nou eenmaal. De weg, want de weg des Heren voert ons uit. Met alle consequenties van dien. Goed, daarna kom je terecht in hoofdstuk 22... Handelingen 22. Wat Paulus zegt in vers 3. In het Hebreeuws. Niet voor niks. Je krijgt daarmee meteen een Joodse achtergrond. Een identificatie van Paulus. En hij zegt, ik ben een Joods man. 22 vers 3. Te Tarsen in Cilicië geboren. Opgevoed in deze stad aan de voeten van Gamaliel. Die in het Jodendom tot vandaag trouwens bekend is, buiten de Bijbel om. Een van de grote leraren van de Joodse orthodoxie. Aan de voeten van Gamaliel onderwezen naar de bescheidenste, de gedetailleerdste, wat een lelijk woord hè. Naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods. Maar u weet wat Paulus over de Joden schrijft in Romeinen 10. Ik geef er getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Ze verstandig waren, zochten ze uit de genade God, ze niet uit de werken der wet gerechtvaardigd te worden. Maar vooruit. Paulus was, Saulus eigenlijk nog, was toen ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt. Zodat u ziet, je kan wel een ijveraar God zijn en dus godsdienstig dan wel religieus. Maar neem niet weg dat je daarmee juist de Heer Jezus wellicht vervolgt. Want wat zei de Heer tot diezelfde Paulus, toen hij nog Saulus heette? Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Maar hij was een ijveraar Gods. Enzovoorts. Heb u dat nog? Religiositeit? Godsdienstigheid red je niet hoor. Ik heb trouwens nagevraagd aan Kalin. Dat was een zeer religieus man. Bracht ook op tijd zijn offer en dat soort dingen meer. Maar God nam het offer niet aan. Het werkte gewoon niet. Waarom niet? En niet zeggen hij bracht een verkeerd offer, want dat is die religieuze verklaring. Hij deed het niet goed. Hij was niet voldoende onderwezen of niet trouw aan de inzettingen. Daar ging het helemaal niet over. Hij bracht de eerste vruchten van zijn werk, van zijn arbeid, zoals Abel dat ook deed. Is helemaal geen verschil. Ze hadden alleen een verschillend beroep. En ze brachten beide hun eerstelingen. En God nam het offer van Kaïn niet aan. Ze waren allebei religieus, godsdienstig. Maar God nam het offer van Kaïn niet aan. Waarom niet? Andere vraag, waarom nam God het offer van Abel wel aan? Dat is dezelfde vraag uiteraard. En dat staat gewoon in Hebreeën. Door het geloof heeft Abel een betere offerande gebracht dan Kaïn. Kaïns offer was met het geloof niet gemengd. Dat staat toch in Hebreeën, zit gebruik ik die term daar ook maar. Het was met geloof niet gemengd. Het gaat om geloof, dat is wat God van de mens verwacht. Onderwerping aan het woord. En religie, en dat geldt zeker ook voor de Joodse religie, die maakt zich meester. Ook van wat God gezegd heeft. Men staat er boven. En men zegt, het kan best wezen dat God wat gezegd heeft, maar dan zullen wij uitleggen wat God ermee bedoeld heeft. Wij weten het beter. Het zal toch eerst verklaard moeten worden. Enzovoort, moet geïnterpreteerd worden en meer van dat soort zaken. En in plaats van dat men daarmee de Heer dient, bestrijdt men hem uiteraard. Zo'n woorden hebben geen uitleg nodig. Wat nodig is dat wij leren lezen en verstaan. En dus dat wij nauwkeurig lezen wat er staat en schrift met schrift vergelijken, de Bijbel zichzelf laten verklaren enzovoort. Dat is wat het is. En de Bijbel spreekt zelf, het woord van God spreekt zelf. Ik denk dat de zwakheid van het christendom gewoon daaruit bestaat dat men niet de Bijbel laat spreken, maar dat men de Bijbel gebruikt om zelf te spreken. Goed. Maar Paulus zegt, ik was onderwezen in het Jodendom, ik leefde naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij alle heden zijt, die deze weg vervolgd hebt, tot de dood, bindende en in de gevangenis overleverende beide mannen en vrouwen, enzovoort. Ik heb de weg des Heren, deze weg, de weg van God, vervolgd. Juist door dat hij een ijveraar Gods was, maar hij was het niet met verstand. En iedereen weet dat hoe orthodoxer men is, hoe religieuzer men is, hoe minder het verstand daarin een rol speelt. Als je denkt intelligent te zijn en vragen erover te stellen, dan krijg je grote problemen. Als je zegt, maar ik wil toch begrijpen, dan zegt men dat je een oproerkraaier bent, dat je een ongelovige bent, want je moet het niet begrijpen. En men wil het graag zo houden. En dat geldt niet alleen in de protestantisme, dat geldt in de Rooms-Katholieke Kerk net zo. Het moet een mysterie blijven, het moet geheim blijven. Je mag het absoluut niet zeker weten, je mag het niet begrijpen. Je moet het maar accepteren zoals het is. Het schakelt het verstand uit. Dat is inderdaad intellectuele zelfmoord. Want het is te begrijpen, God openbaart. Daar gaat het om. Goed. Maar Paulus vervolgde deze weg, zegt hij. En daarmee vervolgde hij de Heer Jezus. En als in Handelingen 9 staat er, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En als Saul er hier verslag van doet, zegt hij, ik heb deze weg vervolgd. Want de weg is de Heer Jezus Christus. En andersom uiteraard. Dat zien we dan toch maar weer. Daarna lees ik nog hoofdstuk 24 van Handelingen. Waar Paulus opnieuw verslag uitbrengt voor de rechtbank overigens. Nu niet zozeer voor een Joodse. Maar vooruit. Hij zegt in vers 14 tegenover zijn rechters in Handelingen 24. Maar dit beken ik u dat ik volgens of naar die weg welke zij sekte noemen, de God der vaderen alzo dienen, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. Paulus zegt, ik geloof alles wat in de wet en de profeten geschreven is, implicerend dat zij die hem beschuldigen, dat dus niet doen. En dat is ook zo natuurlijk. Paulus handelt niet en gelooft niet en predikt niet in strijd met de wet. Integendeel, dat is wat juist degenen doen die aan die wet vasthouden. Die doen dat onwettig. Namelijk in strijd met de wet, want volgens de wet is de heerschappij van de wet beëindigd in de dood van de Heer Jezus Christus. En in Galaten 2, of is het 3 inmiddels, zegt de apostel Paulus, als ik mensen predik dat ze onder de wet moeten leven, dan ben ik een overtreder van de wet. Het is andersom namelijk. Volgens de wet zijn wij der wet gestorven en vrij van de wet. En Paulus zegt, ja, ze beschuldigen mij dat ik afwijk van de wet, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Dat die rechters dat niet zullen begrijpen, en de Joden ook niet, ja, dat doet nou weinig te zaken. Het gaat om dat Paulus getuigenis aflegt van zijn eigen situatie. En hij noemt het de weg, dat ik naar die weg welke zij sekte noemen. Want een sekte is een sectie, een afsnijding, letterlijk. En christendom werd van oudsher beschouwd als een Joodse sekte. Werd met de Jodendom op één hoop geveegd. En de oneenigheid tussen Jodendom en christendom werd beschouwd als een strijd binnen een en dezelfde godsdienst. Of dat terecht is of niet, maakt mij niet uit. Wij noemen het gewoon geen sekte. Bovendien, wij zijn geen sekte. En ik zeg het in alle oprechtheid. Zolang je nergens van afgesneden bent, ben je geen sekte. Dat is per definitie van het woord onmogelijk. Wij zijn juist toegevoegd den Heere. Ik ben van mening dat ook de grootste kerkgenootschap per definitie sekten zijn. Zit er niet mee. Ze snijden zich af. Of ze zijn door anderen afgesneden geworden, net zo u wilt. Maar wij niet, wij zijn gewoon gelovigen. Wij horen nergens bij. Bovendien, die verdelingen zijn op het horizontale vlak. Daar horen wij niet bij. Wij horen in dat verticale vlak. We zijn hemelburgers. We zijn één in Christus. En daar is niets wat ons scheidt. Toch? Het streven naar eenheid van de gelovigen kan alleen resultaat hebben als men voortaan alleen nog luistert naar het woord des Heren. Ik weet er nog dat men de weg gaat die in dat woord ons voorgehouden wordt. Nou ja, voor de goede orde en voor de volledigheid, voor zover dat bestaat, ook noem ik dan ook nog maar even vers 22. Daar hebben we hem nog een keer. Eerst in vers 21. Ik word beschuldigd van dit ene woord, het welke ik riep staande onder hen. Over de opstanding der doden word ik heden van u lieden geoordeeld. Paulus zegt, de hele kwestie, om kort te gaan, is die van de opstanding. Dat is wat ze tegen me hebben. Ik geloof in de opstanding. En niet maar het historisch feit, want wat maakt dat uit? dat historisch feit. Het gaat om de consequentie daarvan. Het is niet maar het historisch feit dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. Het is het feit dat hij leeft. En een werk doet. En een weg gaat. Zelf een omweg. En een weg heeft voor ieder van ons. Naar zijn eigen voorbeeld. Dat wil zeggen naar het voorbeeld van zijn weg. Hij doet iets. Dat is de consequentie. Zijn opstanding heeft tot gevolg dat wij deel hebben als gelovigen aan zijn opstanding. En daardoor overgezet zijn uit het een in het ander. We zijn weg uit het een en we zijn in het ander. We zijn overgezet uit de dood in het leven, uit het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon en hoe dat allemaal maar heten mag. Uit het oude verbond en onder het nieuwe verbond en dat soort zaken meer. Want dat is de consequentie van de opstanding van Christus. Heb je dat? En Paulus zegt heel in essentie, prediking is opstanding van Christus. Daarna kun je dat controleren, moet u vooral ook doen. In al die toespraken in Handelingen waarin de apostelen het evangelie prediken. Het gaat maar over één ding. Over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En daar houdt het soms ook op, omdat men het verder niet wil horen. En dat is hier ook het geval overigens. Want Paulus zegt, over de opstanding der doden word ik heden van jullie geoordeeld. En toen Felix dit gehoord had, stelde hij hen uit. En zeggende, als ik nader wetenschap van deze weg zal hebben, dus ook ongelovigen gebruiken inmiddels de term. Als ik nader wetenschap van deze weg zal hebben, wanneer Lysias de overste zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken. Don't call us, we call you. He? U hoort nog van ons, betekent dat. En Paulus wordt weer in bewaring gezet. Maar de aardigheid natuurlijk toch, als ik het zo zeggen mag, van de gevangenschap van Paulus in deze hoofdstukken, sinds Jeruzalem en in Caesarea tot en met Rome aan toe, is dat diezelfde gevangenschap van Paulus een geweldige uitbeelding is van de werkelijke positie van de gelovigen in deze wereld. Ze horen er niet bij. Want wat in de gevangenis terechtkomt, komt het terecht omdat het aan de samenleving wordt onttrokken. Dat is de oorspronkelijke bedoeling ervan. Het wordt buiten de gemeenschap geplaatst, omdat ze bedreigend zijn voor de gemeenschap als zodanig. Dat is het oorspronkelijke idee van een gevangenis en in de Bijbel dus ook. En dat is onze positie. Het is niet voor niks dat die Efezebrief, die begint met te zeggen, we zijn niet alleen met Christus opgewekt, maar ook gezet in de hemel. Die Efezebrief die de weg Gods bescheidenlijker uitlegt, dus eigenlijk dat die Efezebrief geschreven is vanuit de gevangenis. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Filippenzen, onze wandel is in de hemel. En voor Colossenzen, namelijk zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Enzovoorts. En broeders en zusters, wij zijn kinderen van de weg. Daarover hoort u ook meer. Maar dat is vanavond na 10:00.